Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. Waarin ik natuurlijk alles met je deel op het gebied van vruchtbaarheid en voeding en je cyclus, je hormonen. En vandaag een wat meer onbekend stukje, denk ik, van het hele vruchtbaarheidsverhaal. En dat zijn je genen. En ik werk heel veel met genen en genetische factoren die zeg maar je vruchtbaarheid beïnvloeden. Maar ik merk dat daar ook wel wat onbekendheid nog over is. En dat het niet altijd helemaal duidelijk is van hoe je genen dan invloed kunnen hebben op je vruchtbaarheid. Dus daar ga ik vandaag ga ik wat dieper met je op in vandaag. En we gaan het hebben over veel voorkomende genetische factoren die je vruchtbaarheid beïnvloeden. En natuurlijk ook hoe jij die genetische factoren natuurlijk weer kan beïnvloeden, zodat ze geen probleem meer vormen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het doel, om je vruchtbaarheid zo groot mogelijk te maken en te zorgen dat jouw zwangerschap gezond is, in stand blijft. En dat je dus uiteindelijk gewoon een hele fijne, gezonde zwangerschap hebt met uiteindelijk ook een gezonde baby. Grote kans dat je je nu vooral richt op voeding, leefstijl en supplementen. Nu je een kinderwens hebt. Ik ga ervan uit dat je een kinderwens hebt. Of in ieder geval dat die niet al te lange tijd er is. En dat zijn zeker hele belangrijke zaken. Hè? Dus zeker als je je hormonen gewoon echt on point wil hebben en je kans op een zwangerschap wil vergroten. Dan is het belangrijk dat je in de basis een gezonde leefstijl hebt. En dat je de juiste voeding binnenkrijgt. Om ook die zwangerschap te kunnen ondersteunen. Maar het is niet altijd voldoende. En ik kom er steeds meer achter dat ook die genen natuurlijk een hele belangrijke rol daarin spelen. En dat is met name het geval als je bijvoorbeeld al langer bezig bent. De meest gangbare adviezen zoals meer sporten en gezonder eten, minder alcohol drinken enzovoorts hebt toegepast. Maar dat je nog eigenlijk geen resultaat ziet. En dat kan zijn dat zwanger worden gewoon niet lukt. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld meervoudige miskramen hebt gehad. Hè? Dus dat er dat je wel zwanger wordt, maar dat de zwangerschap niet in stand blijft. Nou, grote kans dan dat je genen daarin een ontbrekend puzzelstukje zijn. En hoe komt dat dan? Ja, eigenlijk moet je dus je genen zien, of je DNA eigenlijk zien, als een soort van computercode die net als je laptop bepaalde programma's aanstuurt. Hè, en dat gebeurt in je lijf ook. En die code die stuurt dus eigenlijk bepaalde organen, bepaalde systemen aan. Geeft cellen opdrachten om iets wel of iets niet te doen. En op het moment dat daar een bug in zit. Hè, zoals bij je software op je computer ook. En dan kan het zijn dat dus die processen of die cellen niet helemaal goed hun werk kunnen doen. En dan loopt het, een computer die loopt vast. Hè, en in jouw lichaam betekent dat bepaalde processen dus gewoon niet zo goed functioneren. En dat heeft weer invloed op je vruchtbaarheid. Nou zijn niet alle genetische processen en functies direct van invloed op je vruchtbaarheid. Hè, dus het gaat ook niet om je hele genetische profiel. Maar het gaat om hele specifieke processen die bepaalde cellen aansturen. Die jouw vruchtbaarheid weer beïnvloeden. En dat kan soms heel direct zijn en dat kan soms wat meer indirect zijn. Nou, een aantal van de meest belangrijke ga ik vandaag ook met je doornemen, zodat je daar een wat beter begrip bij hebt. En dit zijn de genvarianten die ik het meeste terug zie komen in mijn 1-op-1 trajecten. Nou, ik ben begonnen met deze test ruim een jaar geleden. En ik heb echt al heel wat tientallen van dit soort testen gezien. En inmiddels is er dus ook wel echt een soort van rode draad te zien. Hè? Dus er zijn een aantal genetische processen die met name bij vruchtbaarheidsproblemen eigenlijk altijd wel naar voren komen. Nou, één daarvan en een hele belangrijke daarvan is methylatie of het methyleringsproces. En methylatie kan je eigenlijk zien als een mechanisme dat bepaalde genen aan- en uitzet, waardoor cellen wel of niet een opdracht krijgen. En dit methylatieproces dat zit eigenlijk dat heeft invloed op alle cellen in je lichaam. En omdat het dus invloed heeft op alle cellen in je lichaam, is het ook zo dat er dus bijvoorbeeld meerdere potentiële risicogebieden zijn op het moment dat dat methylatieproces niet goed functioneert. Nou, binnen dat methylatieproces zijn er ook wel een aantal onderdelen die dus echt van invloed zijn op je vruchtbaarheid. En één daarvan is bijvoorbeeld je stressregulatie. Dus er is een gen, dat is het COMT-gen, COMT. En dat COMT-gen, dat heeft meerdere functies eigenlijk. En een van die functies is je stressregulatie. En daarmee samenhangend ook de afbraak van je neurotransmitters. Nou, neurotransmitters, dat zijn stofjes zoals dopamine, serotonine, GABA en acetylcholine. Die bevinden zich in je brein en die regelen eigenlijk je humeur en je hele gemoedstoestand. En op het moment dat er dus een verhoogde afbraak is, dan kan het zomaar zijn dat je je dus heel onrustig en gestrest en gejaagd voelt, terwijl er eigenlijk helemaal niks aan de hand is. Het kan zijn dat je hartkloppingen krijgt terwijl je gewoon rustig op de bank zit. Wat ik heel veel voor zie komen is dat dit ook een beetje hoort bij vrouwen die van zichzelf zeggen dat ze graag de controle hebben, dat ze zich wat perfectionistisch van aard zijn. Maar ook dat ze bijvoorbeeld heel moeilijk kunnen ontspannen of niks kunnen doen. Hè? Dus dat zijn van die typische uitspraken van vrouwen die zo'n kont-genvariant hebben. En wat ik ook heel vaak zie is dat er dan toch vaak sprake of in het verleden of op het moment zelf sprake is van een burn-out. Hè? Dus een burn-out is vaak ook wel gelinkt aan dit kont-gen. Nou, een andere factor is de opname en omzetting en opname van foliumzuur. Nou, ik heb al meerdere afleveringen over foliumzuur gemaakt. Dus ik ga daar niet heel diep op in wat foliumzuur nou precies is. Maar we hebben het over het gen dat verantwoordelijk is voor de omzetting van folaat uit je voeding naar het opneembare folaat, of eigenlijk methylfolaat. Nou, methylfolaat is het enige wat je ook daadwerkelijk in je cellen kunt opnemen. Hè? En er zijn verschillende genen die zijn verantwoordelijk voor dat omzettingsproces. Nou, ongeveer 50% van de bevolking, zowel mannen als vrouwen, heeft een genvariant die ervoor zorgt dat opname en dat omzettingsproces eigenlijk heel inefficiënt werkt. En dat er dus heel veel verloren gaat. En dat betekent eigenlijk dat als jij de minst gunstige genvariant hebt, dat je tot zo'n 70% van het folaat uit je voeding niet kan omzetten in het actieve methylfolaat. En dan heb je dus gewoon een tekort. Over het algemeen zie ik dus vrouwen die inderdaad in de groep zitten waar zo'n 50-70% van het folaat niet goed omgezet kan worden in het methylfolaat. Het actieve folaat dat je nodig hebt om bepaalde processen goed te laten functioneren. Nou, foliumzuur is natuurlijk zo'n supplement dat heel veel wordt geadviseerd op het moment dat er een kinderwens is. Ik zie nog steeds heel veel vrouwen die vanuit de huisarts, verloskundige, gynaecoloog het advies krijgen om gewoon maar de goedkoopste foliumzuur te gebruiken. Nou, dat is vaak een synthetische vorm. En zeker, hè, sowieso is dat heel moeilijk om te zetten voor ons lichaam. Dat gaat over heel veel verschillende processen. Maar voor iemand die dus zo'n genvariant heeft, is het eigenlijk onmogelijk om daar überhaupt iets uit te halen. En dan ontstaat er wat we ongemetaboliseerd foliumzuur noemen. En dat zorgt vaak juist voor problemen. Weten of jij zo'n genvariant hebt en in welke mate jij dan wel of niet in staat bent om actief methylfolaat te kunnen omzetten, is wel heel erg belangrijk. Omdat dus dat foliumzuur, dat folaat, speelt een hele belangrijke rol. Niet alleen in het voorkomen van open ruggetjes, hè, waar het over het algemeen voor geadviseerd wordt, maar ook voor het hele uitvoeren van het methylatieproces. En dus er zijn heel veel verschillende factoren die beïnvloed worden door foliumzuur. En je hebt voldoende foliumzuur en eigenlijk dus methylfolaat nodig om bijvoorbeeld ook je leverontgifting goed te kunnen laten plaatsvinden. Om die stressregulatie en die neurotransmitterregulatie goed te kunnen laten plaatsvinden. Om je hormoonhuishouding goed te kunnen reguleren. Hè? Dus er zijn heel veel factoren die beïnvloed worden door de mate of de hoeveelheid actief folaat dat je in je systeem hebt. Nou, daarbij is de omzetting daarvan ook nog eens een keer afhankelijk van bepaalde voedingsstoffen. En dus het is nooit alleen folaat. Dat is altijd in combinatie met B12, B6 en magnesium. Je schildklier moet goed kunnen functioneren. Je darmen moet goed functioneren. En dat heeft allemaal invloed op die werking van die genen die verantwoordelijk zijn voor dat omzettingsproces. Nou, wat ik ook veel terug zie komen is een verstoorde vetzuurbalans. Door bepaalde genvarianten. Nou, er zijn in principe, dat is het ApoE-gen. En daar heb je 3 varianten in verschillende combinaties. En één daarvan is, dat zien we als normaal. En één daarvan die zorgt er eigenlijk voor dat je de neiging hebt om minder cholesterol aan te maken. Nou, dat klinkt heel positief, hè, want we horen altijd dat te veel cholesterol ongezond is. Maar in dit geval kan het betekenen dat je dus eigenlijk wat te weinig cholesterol voorhanden hebt om bijvoorbeeld je steroïde hormonen uit te maken. Want dat is nodig om onder andere progesteron, oestrogeen en testosteron en cortisol aan te kunnen maken. Nou, waar je vaak dan ziet is dat er een probleem is met de progesteron aanmaak. He, dus zo'n genvariant kan ervoor zorgen, of kan een rol spelen in een verlaagde progesteron aanmaak. Aan de andere kant heb je ook een variant die ervoor zorgt dat je juist de neiging hebt om te veel cholesterol aan te maken en een verstoorde vetzuurbalans te kunnen krijgen. Nou, in principe betekent dat je wel een wat verhoogde vruchtbaarheid hebt, hè, omdat er voldoende cholesterol aanwezig is om je steroïde hormonen aan te kunnen maken. Maar je hebt dus ook weer een hogere kans op dus die verstoorde vetzuurbalans met bijvoorbeeld verhoogde ontstekingsgraad, een hoog risico op Alzheimer en dat soort dingen. En dus het is heel belangrijk om te weten wat voor soort vetzuurgen je eigenlijk hebt om afhankelijk daarvan dus ook bepaalde voedingskeuzes te maken. Hè, dus in de ene variant zal ik een ander advies geven dan in de andere variant. Nou, wat ik ook heel veel voor zie komen is vitamine D. Vitamine D receptorfunctie, dat wil zeggen in hoeverre de vitamine D, want dat is eigenlijk een hormoon, ook kan aanhaken aan de cellen en daar dus de opdracht kan geven om bijvoorbeeld celontwikkeling en groei te kunnen laten plaatsvinden. Het heeft invloed op je weerstand, botontwikkeling, hersenontwikkeling. Dus dat is heel belangrijk dat er voldoende vitamine D is, maar dat die receptor ook goed kan werken. Ja, ongeveer 75% van de vrouwen die ik begeleid heeft zo'n vitamine D genvariant die wat ongunstig is. Hetzelfde geldt eigenlijk voor insulineregulatie. Ook daar is een aanzienlijke grote groep, bijna 50%, die dus vanuit genetisch perspectief meer moeite heeft met een goede insulineregulatie. En dus bijvoorbeeld ook gevoeliger is voor de ontwikkeling van insulineresistentie. Uiteindelijk zou dat kunnen leiden tot diabetes type 2, maar het geeft bijvoorbeeld ook een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes tijdens je zwangerschap. Nou, is er sprake van zo'n genvariant, en dan is het dus extra belangrijk om goed te letten op bloedsuikerregulatie en te zorgen dat die insulinereceptoren, dus dat je een hoge gevoeligheid hebt voor insuline, zodat daar geen problemen ontstaan. Nou, tot slot wil ik er nog eentje met je doornemen en dat is het leverdetoxificatieproces. En je lever is natuurlijk verantwoordelijk voor heel veel verschillende processen en één daarvan is onder andere detoxificatie, hè, zorgen dat afvalstoffen, zowel lichamelijke afvalstoffen zoals je hormonen, maar bijvoorbeeld ook toxische stoffen die we vanuit onze voeding en omgeving binnenkrijgen, om die onschadelijk te maken en vervolgens af te voeren. Om dat goed te kunnen laten plaatsvinden zijn er allerlei verschillende voedingsstoffen nodig, waarbij ik overigens ook vaak zie dat daar een tekort aan is. Maar het kan dus ook zijn dat je een ongunstige genvariant hebt, waardoor bepaalde processen extra bemoeilijkt worden. En dat kan ervoor zorgen dat jouw lever dus wat overbelast raakt en daardoor bepaalde functies niet meer goed kan uitoefenen. Nou, dat kan zorgen voor een verstoorde hormoonbalans. Het kan zorgen voor eigenlijk een ophoping van die giftige stoffen. Ja, dat zijn allemaal ongunstige situaties voor jouw vruchtbaarheid. Nou, als je dan ziet, hè, dat lijkt allemaal alsof dat heel erg is. En als je dan van die genetische varianten hebt, dat het dan heel lastig is om zwanger te worden. Maar dat is eigenlijk niet zo. Want we hebben heel lang gedacht dat onze genen vaststaan, hè, en dat we daar geen invloed op hebben. Dat noemen we genetica. Dus je krijgt bepaalde genen mee van je ouders. Hè, en dat bepaalt eigenlijk hoe je eruit ziet, hoe je lichaam werkt enzovoort. Maar er is ook, en dat is nog een relatief nieuwe wetenschappelijke stroming, die epigenetica heet. En daaruit blijkt eigenlijk dat we veel meer invloed hebben op de uiteindelijke werking en uitkomst van die genen dan we denken. En dat zit met name in onze leefstijl, hè? Voeding, leefstijl en dat soort dingen. Nou, neem bijvoorbeeld het voorbeeld, en ik hoop dat dat wat meer tot de verbeelding spreekt, een tweeling, een eeneiige tweeling. Die hebben zeg maar genetisch gezien hetzelfde profiel, dus die hebben dezelfde genen. En daarom lijken ze ook zo op elkaar. En op een gegeven moment gaan die twee individuen, die gaan zich vaak, meestal in de puberteit, een beetje worden hun eigen individu. En dan zie je dat ze bijvoorbeeld andere keuzes gaan maken. Dus een van de tweelingen die kiest ervoor om lekker te gaan sporten. Hè, en die komt eigenlijk in een omgeving en een situatie terecht dat er gewoon gezondere keuzes worden gemaakt. Dus hij is vaker buiten, hij is vaker aan het bewegen. eet waarschijnlijk ook gezonder. En heeft daardoor een fit en gezond lichaam, stralende huid. Hè? Daar kan je je iets bij voorstellen. De broer daarvan, die houdt niet van sporten. En die gaat op een gegeven moment, komt in een omgeving terecht, in een vriendengroep terecht, die heel erg van gamen houden. Die zitten veel binnen, zitten veel achter een beeldscherm, bewegen minder, hebben misschien ook wat minder gunstige of minder gezonde voedingskeuzes. En daar zie je dat die dus uiteindelijk heel anders uit gaat zien. He, die is waarschijnlijk heeft wat meer overgewicht, heeft een wat minder stralende huid, omdat hij minder buiten komt, is misschien vaker 's nachts ook actief met het gamen. He. En dat heeft allemaal invloed op hoe hij zich uiteindelijk voelt en hoe hij eruit ziet. Nou, dat is het effect van epigenetica. He, dus dat je bepaalde genvarianten hebt, en of die nou gunstig of ongunstig zijn, wil niet zeggen dat je daar geen invloed op hebt. He, dus door gewoon de juiste ondersteunende keuzes te maken op het gebied van voeding en slaap en beweging en eventueel supplementen, kun je dus die genwerking beïnvloeden. Nou, en dat is ook de reden waarom standaard adviezen op het gebied van voeding en ook vooral supplementen niet voor iedereen geldt en niet voor iedereen van toepassing is. En het is dus heel erg belangrijk om te realiseren dat in sommige gevallen die genen dus echt wel een soort van roet in het eten kunnen strooien. En daar zou dus ook echt wel het ontbrekende puzzelstukje kunnen liggen. Nou, waar zit dat bijvoorbeeld in? Even terug naar dat foliumzuurproces. Hè. Op het moment dat iemand dus een ongunstige genvariant heeft op die omzetting van foliumzuur, en dan betekent dat dat alleen al de keuze voor een actief foliumzuursupplement al een heel groot verschil gaat maken. Als je dan vervolgens ook nog gaat kijken naar voeding die ervoor zorgt dat die schildklier goed werkt en dat de darmen goed werken en dat die ondersteunende vitamines, B-vitamines en magnesium er zijn. En dan zie je dat dat hele methylatieproces beter gaat functioneren en dat dus ook de problemen die mogelijk ontstaan door die ongunstige genvariant ook verdwijnen. En dat is het hele mooie van ook je genen meenemen in het hele plaatje. Nou, ik maak nu dus ruim een jaar gebruik van deze DNA-testen. En die zijn echt heel specifiek ontwikkeld om die processen die invloed hebben op je vruchtbaarheid. Hè, die zijn echt bedoeld voor moeders, aanstaande moeders, om een gezonde zwangerschap te kunnen hebben. En ik gebruik hem dus ook om in kaart te brengen van, hey, waar zitten mogelijke obstakels die jouw zwangerschap nu in de weg zitten? En de resultaten daarvan, hè, dus de inzichten daarvan, die zijn echt heel erg verbluffend. Dus wat mijn klanten over het algemeen als heel fijn ervaren is dat ze zeggen, oké, ik snap nu eindelijk hoe mijn lichaam werkt en wat het nodig heeft, maar ook waar bepaalde klachten vandaan komen. En door het toepassen van de adviezen die ze natuurlijk krijgen tijdens dat traject, merken ze dat hun klachten dus ook echt aanzienlijk minder worden en dat ze zich dus veel beter gaan voelen. En het is vooral, wat ik heel veel zie, is de stellen die bij mij komen die het label onverklaarbare onvruchtbaarheid hebben meegekregen. Dus die hebben verschillende onderzoeken gehad. Die hebben bloedonderzoek, inwendig onderzoek, spermaonderzoek. Nergens komt wat uit. Hè. Dus ze krijgen, wij kunnen niks vinden. Dus blijf het maar proberen. Of anders een fertiliteitstraject. Hè. Dat is een beetje wat er vanuit de reguliere geneeskunde voor opties aangeboden worden. Nou, als die dan bij mij komen en over het algemeen doen de vrouwen dus zo'n test, dan zie je dat er gemiddeld 3 tot 5 varianten, hè, dus variaties in dit soort genetische processen zijn. De uitschieter zit op max 7. Hè, dus ik heb de vrouwen die echt de meeste ongunstige genvarianten hebben, dat is op 7 van de 11 processen die uiteindelijk worden onderzocht. Maar gemiddeld genomen is dat dus tussen de 3 en de 5 processen. Nou, en daar zie je dat dus die genen echt wel groot invloed hebben. En een heel aantal van de vrouwen die dus inderdaad dat label onverklaarbare onvruchtbaar hebben gekregen, hebben na het traject bij mij, zijn uiteindelijk toch zwanger geworden. Sommigen hebben inmiddels al gewoon een volledige zwangerschap gehad en hebben een gezond kindje ter wereld gebracht. En ik vind dat echt verbluffend. Het is ook vrij uniek in Nederland. Ik ben deze test nog verder niet tegengekomen. En ik krijg laatst ook de vraag van iemand, en heel terecht, die zegt, ja, maar waarom worden dit soort testen dan niet gewoon standaard gedaan op het moment dat je bijvoorbeeld in een fertiliteitstraject komt of bij een gynaecoloog komt? Ja, heel eerlijk, ik weet het niet. Aan de andere kant, dit is wel echt een hele andere manier van kijken naar hoe je lichaam werkt, optimale gezondheid en met name ook vruchtbaarheid. Want je brengt eigenlijk het hele lichaam als geheel in kaart. En dat betekent dat je ook gewoon een goede kennis moet hebben van de werking van je lichaam. Spijsvertering, leverwerking, voeding, hormonen enzovoort. Je moet al die eindjes aan elkaar knopen om uiteindelijk het totaalplaatje te kunnen zien. En te zeggen, oké, maar dit zijn nu echt de hoofdproblemen die zeg maar zorgen dat zwanger worden niet lukt. Of die waarschijnlijk een grote factor spelen in terugkerende miskramen. Nou, en heel veel artsen, reguliere artsen, die krijgen gewoon eigenlijk heel weinig of nauwelijks scholing in dingen als voeding en zeg maar echt hoe het lichaam systemisch werkt. Hè. Dus zij worden veel meer getraind en opgeleid in, oké, dit zijn bepaalde klachten, daar gebruiken we dit middel of deze interventie voor. En ja, je lichaam werkt toch gewoon als geheel. En dat maakt dat je er ook als geheel naar moet kijken. En dat is wat ik bijvoorbeeld doe in mijn 1-op-1 trajecten. Nou, je genen, zoals je nu hebt hopelijk weet en begrijpt, hebben een hele belangrijke rol. Met name ook in zeg maar, de wisselwerking van die genvarianten, je voeding, leefstijl. En die hele combinatie, die kan zeg maar, zorgen voor problemen. Nou, nogmaals, ongunstige genvarianten hoeven niet per se tot problemen te leiden. Hè? Dus de keuzes die je maakt op het gebied van voeding en leefstijl en dus ook eventueel supplementen om het extra te onderzorgen, zorgen ervoor dat die ongunstige genvarianten uiteindelijk dus niet tot problemen leiden. Nou, er zijn dus meerdere zaken die spelen over het algemeen die ervoor zorgen dat zwanger worden of blijven niet lukt. Hè? En nogmaals, denk dus aan dat lichaam als geheel. Hè? Je lever moet goed zijn werk kunnen doen. Je spijsvertering moet optimaal zijn. Je darmen moeten niet verstoord zijn. Alle voedingsstoffen moeten aanwezig zijn om al die systemen goed te kunnen laten functioneren. En misschien zijn er wel andere leefstijlaspecten waar je eigenlijk nooit echt bij stil hebt gestaan. En dat zijn zaken waar ook de reguliere gezondheidszorg over het algemeen niet bij stilstaat of ja, maar weinig adviezen over kan geven. Dus dat hoor ik ook heel vaak via in het ziekenhuis of bij de gynaecoloog. Als ik er naar vraag, dan krijg ik eigenlijk nooit echt antwoord op wat ik dan heel specifiek zelf zou kunnen doen, hè, op het gebied van voeding of leefstijl en dat soort dingen. Nou, loop jij hier ook tegenaan en herken je een aantal dingen die ik zeg maar in die verschillende genvarianten heb benoemd? En wil je nou echt goed inzicht krijgen in de oorzaken van je vruchtbaarheidsproblemen, dan kan ik je hier dus bij helpen tijdens het Natuurlijk Zwanger traject. Dit is een persoonlijk adviestraject waarmee je dus diepgaand inzicht krijgt in hoe jouw lichaam werkt, wat het nodig heeft voor optimale vruchtbaarheid en gezondheid en waar het dus vooral ook nu aan ontbreekt. Nou, en dan op basis daarvan krijg je dus gewoon hele praktische duidelijke adviezen over voeding, supplementen, leefstijl en andere zaken die voor jou relevant zijn. Nou, heb je hier interesse in, dan leg ik je natuurlijk graag uit wat het inhoudt en hoe het werkt. Stuur me dan een berichtje en dan neem ik contact met je op. Sowieso leuk om met je te connecten op Instagram. Hè? Dus als je me daar een DM stuurt, dan is dat misschien wel de snelste klap. Zoek me dus vooral ook even op. En ja, heb je nou zelf een vraag die je graag beantwoord wil hebben? Of heb je naar aanleiding van deze aflevering een vraag? Kom dan ook even bij me in de lucht. En dan help ik je met alle liefde verder. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast. Want dan krijg je een melding als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. En ik kijk er naar uit om van je te horen. En hoop dat je natuurlijk ook de volgende aflevering er weer bij bent. Tot dan!